Vertrouwen. Vertrouwen. En soms wordt dat lastig op het moment dat ik tegenover een instelling sta en we zakelijk het niet met elkaar eens zijn. Mag ik eens vragen, wie van u verkoopt wel eens iets vanuit werk? Of het nou bloemen, koekjes, wat dan ook maar is. He, dan moet je met elkaar dealen, je moet het doen op basis van vertrouwen. En soms kom je er niet uit. Soms heb ik afspraken gemaakt, er zou bijvoorbeeld een factuur betaald worden. En ik heb in vertrouwen gezegd, nou dan ga ik ervan uit dat je het inderdaad volgende week hebt overgemaakt. En dan hebben ze het niet gedaan en ik zit me eigenlijk met mijn bleuwe kop, omdat ik nog maar net in de commerciële baan zit, ben ik gewoon zwaar teleurgesteld en haast tot in het diepst van mijn hart verdrietig dat iemand zich niet gehouden heeft aan de afspraak. En ik kan daar slecht tegen, omdat ik zelf niet zo in elkaar steek. Nou, toch geloof ik, ik kom ergens op hoor straks, dat op het moment dat je blijft doorgaan vanuit waarden, namelijk de waarde van vertrouwen, dat het zich uiteindelijk uitbetaalt. En wie kent dat die uitspraak, wie goed doet, goed ontmoet. Het thema van vanochtend is, wie goed doet, God ontmoet. En dat heeft hiermee te maken. Want ik denk dat we allemaal wel eens een situatie meemaken. Misschien zelfs als u hier vanochtend te gast bent. En misschien bent u niet gewend dat een dominee relatiemanager is door de week en niet eens een pak aan heeft. Of een toga. Dat kan. Of dat u denkt van, nou wat zit die man daar raar te trommelen. Dus het kan zijn dat je hier te gast bent en denkt van, ja, het is eigenlijk wel, het is niet wat ik gewend ben. En doen ze het eigenlijk wel goed? Volgens de Bijbel. Komt er straks wel überhaupt Bijbeluitleg? En op basis waarvan is een preek nou eigenlijk een preek? Wordt de naam van de Heer Jezus wel of niet genoemd? Bijvoorbeeld. Dus we zitten allemaal met bepaalde verwachtingen en beelden van hoe bijvoorbeeld alleen al een zondagochtenddienst eruit zou moeten zien. En op basis waarvan baseer je nu of iets goed is of niet goed is. En op het moment dus dat je ook in relatie staat tot een ander en je hebt een conflict of je hebt een meningsverschil. Dit is toch wel een themaatje bij mij, hè, over gelijk hebben en gelijk krijgen. Je raakt elkaar zomaar kwijt. Terwijl ik denk dat de Bijbel ons een weg wijst, en dat ga ik hopelijk laten zien aan de hand van wat er in de Bijbel staat, om meer bezig te zijn met goed doen dan met gelijk krijgen. Dus dat gaat over twee preken verspreid, gaan we dat doen. Ik wil met u lezen 1 Petrus hoofdstuk 3. En dan beginnen we in vers 8. En ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft, want ik had geen PowerPoint. Voor u, wel eentje hier, maar die heeft u niet. En we lezen 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ik lees zelf vanuit de herziene Statenvertaling. 1 Petrus 3, dat is helemaal aan het einde van de Bijbel. We lezen vanaf vers 8. En dan zegt Petrus het volgende. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders en de zusters lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, wij roddelen gelukkig niet, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen? Als u navolgers bent van het goede? Eigenlijk een soort van retorische vraag. Er is toch niemand die ons als christenen iets zou kunnen aandoen? Als we navolgers zijn van het goede, maar toch gebeurt het. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Tot zover. Zullen we met elkaar bidden. Vader, als we deze woorden lezen, woorden die de apostel Petrus heeft opgeschreven, de apostel die zo dicht bij de Heer Jezus heeft geleefd, gewandeld, geluisterd. Heer, dan zijn we dankbaar dat we die woorden hebben overgeleverd, gekregen. Dat hij ze heeft opgeschreven. Heer, dat ze voor toen golden en dat ze voor vandaag gelden. En dat we de les uit mogen leren. Maar dat we bovenal daarin u mogen zien. En dat kan alleen als uw Heilige Geest in ons hart werkt. In mijn hart, in mijn mond, in het hart van een ieder hier aanwezig. En daarom, Heilige Geest, wil ik u vragen om dat wonder opnieuw te doen deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Wie goed doet, God ontmoet. Petrus zegt eigenlijk, ik haat het eigenlijk om dit te zeggen, geen woorden maar daden. Is niet mijn clubpie. Maar dat is eigenlijk, de actions speak louder than words, als je het in Engels zegt. En het is wel wonderlijk, het is bijzonder eigenlijk dat Petrus dat hier opschrijft. Dus wie goed doet, God ontmoet, is eigenlijk zijn boodschap in dit gedeelte. En dan moet je je voorstellen dat hij dit schrijft aan een gemeente die vervolgd werd vanwege het evangelie. Dus stel je zit in de kerk en je hoort een preek en je denkt, nou dat ga ik toepassen maandag. En je weet van tevoren dat als je maandag dat gaat toepassen in je dagelijks leven, op je werk, in je huis, in je sport, weet ik het waar, dat je vervolgd gaat worden. Dat ze je bespugen, dat ze stenen naar je gooien of dat zelfs de politie langs kan komen om je op te pakken en voor de leeuwen te werpen. Wie goed doet, God ontmoet. Dat is nog een heftige boodschap eigenlijk voor een kerk in nood. Voor een kerk wat leeft in vervolging. Een kerk die ook niet begrepen werd. Er staan getuigenissen opgeschreven van deze eerste gelovigen die deden wat de Heer Jezus van hen vroeg. Die zo vol van de Heer Jezus waren dat het gevolg daarvan was dat ze vervolgd werden. En sommigen gingen gewoon zingend de leeuwenkuil in. Of de arena's waar die leeuwen werden losgelaten. Of ze werden zingend aan het kruis geslagen. Het was bijzonder om eigenlijk te zien. En wat nog bijzonderder is eigenlijk, dat als je terugkijkt in de geschiedenis, dat de mensen die hier aangeschreven worden, de gemeente die daar bij elkaar kwam en samen rondom het evangelie van Jezus Christus kerk was, dat die gemeente groeide. En dat is eigenlijk raar, want op het moment dat je lid wordt van een vereniging, waarvan je weet, als ik daar lid van ben, dan word ik misschien voor de leeuwen geworpen, zou je gek zijn. Om daar lid van te worden, toch? Ik snap ook niet dat mensen lid worden van, nou ja. Dus dit is iets raars eigenlijk. En als ik er goed over nadenk, want dan zijn we nu 2000 jaar verder en we zitten hier fijn in Boskoop en we kunnen kiezen uit zo'n heel aantal kerken. Alleen al in Boskoop ga je ook nog eens naar Waddinxveen en naar Gouda en dan heb je nog meer keuze. Maar het is boeiend eigenlijk om te zien hoe wij als kerk bezig zijn om onze hersenen te breken over de vraag, hoe kan onze kerk nou groeien? Doen jullie dat ook wel eens? Hoe kan deze kerk nou groeien? Nou, ga kinderen opdragen, dan komen er heel veel gasten. En wat je vaak ziet, is dat de managementmodellen worden beschreven over methodes waarop een kerk weer kan groeien. Terwijl die eerste kerk explosief groeide, niet per se denk ik omdat ze vervolgd werden, maar wel omdat het gevolg van die vervolging was dat ze wisten waar het werkelijk om ging. En op basis van waar het werkelijk om ging in het evangelie en dat ze dat uitleefden, dat bleek woest aantrekkelijk te zijn. En ik denk dat is misschien ook wel een gewetensvraag, niet alleen voor de kerk, maar ook voor u, voor jou persoonlijk, als het gaat om hoe je christen bent en hoe je gemeente bent, ben je woest aantrekkelijk voor de mensen om je heen. Niet om hoe je eruit ziet, maar wel om wie in jou leeft. Wie in je hart leeft. Dus Petrus doet deze oproep, een tegendraadse oproep eigenlijk. Wie goed doet, God ontmoet. En hij betrekt het op de volgende vlakken. Hij zegt, als je nu je overheid hebt, dan zegt Petrus, gehoorzaam je overheid. Nou, wij mogen stemmen, hè? Het is maar net welke partij je wilt. En dan op basis daarvan ga je je leven leven. En in principe zit er niet echt bij ons iets van ongehoorzaamheid. Af en toe gaan er wat boeren naar Den Haag. Maar voor de rest valt het allemaal wel mee. Maar wat Petrus hier zegt is eigenlijk best wel heftig. Want hij zegt tegen deze christenen die vervolgd worden vanwege het evangelie door hun overheid. gehoorzaam je overheid. Want wie goed doet, God ontmoet. Slaven, doe het naar je meesters toe. En als we dat naar vandaag zouden betrekken, werkgevers, doe het naar je werknemer toe. Dus als je ergens in loondienst bent, wie goed doet, God ontmoet. En andersom denk ik ook dat het geldt dat op het moment dat je werkgever bent, ik doe het precies andersom. Ik zit ook niet in dat vak. Oh jawel. Hoe dan ook, ga goed met elkaar om. Of je nou werkgever of werknemer bent, maar laat het goede uit je voortvloeien. Laat dat in ieder geval de richtlijn zijn van hoe je je zaken doet. Volgende week gaan we het nogmaals hebben over je gelijk. Dus wat hij zegt is, als je ten onrechte lijdt, verdraag dan. Verdraag dan. En ik vraag me af, hè, ik ken uw levens niet, wat er allemaal door de week gebeurt. En u hoeft ook niet uw hand op te steken. Maar er zullen vast en zeker hier mensen zijn die als personeelslid problemen hebben met hun werkgever. Die denken van, oh, ik moet weer een week in. En dan zijn deze woorden vanochtend van Petrus, 2000 jaar geleden. Verdraag. En verdraag betekent niet dat je het een beetje wegpoetst, of dat je het ergens in je achterhoofd, dat je het negeert. Maar het is dat je heel concreet voor je hebt, dit gaat er mis, er wordt mij onrecht aangedaan. Kan trouwens ook in je relatie zijn, kan trouwens ook in familieverbanden, kan in vriendschapsverbanden enzovoort. Maar er wordt mij onrecht aangedaan en ik kies ervoor om het te dragen. Dat is wat Petrus ons toe oproept. En dan spreekt hij over vrouwen, richting je ongelovige man. Daar zegt hij als getuigenis naar je man toe, en dat kun je natuurlijk ook andersom doen als man naar een ongelovige vrouw, is door goed te doen, kan die ander God ontmoeten. En daarin wijst hij ook naar de weg van nederigheid, de weg van constant maar goed doen, goed doen, goed doen en niet per se je gelijk halen. En een heel mooi schrijft hij ook over mannen, hoe zij om moeten gaan met hun vrouwen. En dan staat er, behandel haar als broos vaatwerk. En vanuit Joods denken is dat eigenlijk een hele mooi beeld is dat. Ik zie wat mensen knuffelen, heerlijk. Ga lekker verder joh. Dus op het moment dat een Joodse bruiloft, dat de bruidegom, die ontvangt dan, staat onder de groepen, die ontvangt dan zijn eigen gebedskleed, heb ik wel eens verteld, hè, met het boek Rut toen. En die slaat dan zijn gebedskleed over zijn vrouw heen. En dat is je vrouw behandelen als broodvaatwerk. Dat betekent dat je je vrouw en later je kinderen, en Arthur, dat geldt dan voor jou in het bijzonder, dat je dus je vrouw en je kinderen laat rusten en laat schuilen onder jouw gebedsleven, onder jouw relatie met God. En dat is een hele veilige plek. Want dan op die manier behandel je je vrouw als broos vaatwerk. Voorzichtig, mee omgaan, niet in de afwasmachine. Dus Petrus die zet het eigenlijk gewoon in de context van onze alledaagse zaken. Want het punt is dat relaties, heb ik ook wel eens gehoord, soms zijn er meningsverschillen. Sommigen maken er meningsverschillen van, sommigen hebben gewoon ruzie. En daar gebeurt van alles in. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je tegenover elkaar komt te staan vanuit je eigen waarheid, vanuit je eigen gelijk. En dat geldt voor werkgevers, werknemers, dat geldt voor eigenlijk alle aspecten van het leven waarin je af en toe met elkaar in conflict kunt komen. En in het bijzonder misschien wel in de gemeente. En Petrus zegt dan, wie goed doet, God ontmoet. En wat hij eigenlijk zegt is, ga dus niet voor je gelijk, maar ga voor relatie. En daar gaan we het volgende week over hebben. En nu wil ik gewoon de vraag bij u neerleggen. Wat doet u nu eigenlijk? Wat doe jij nu eigenlijk op het moment dat je tegengas krijgt? En neem eens gewoon voor jezelf één situatie in gedachten van de week of waar je tegenaan gaat lopen, denk je. Hoe zou je dan eigenlijk primair reageren? In welk patroon zit je eigenlijk als het daarom gaat? Waarin je de ander kwijt bent. Waarin je ruzie of oneenigheid of narigheid. Waarin misschien je eigen communicatieruimte aangevallen wordt. Dat je niet meer jezelf mag zijn. Bedenk eens één situatie. Neem ik een slokje. Wat vaak gebeurt, is dat op het moment dat je tegengas krijgt, dat je zelf in emotie springt. Klopt dat? En vaak heeft die ander ook een emotie. Dat is waarschijnlijk de reden waarom iemand op een bepaalde manier reageert, waardoor jij uit je plaat gaat of je aangevallen voelt. En vaak gaan we mee in die emotie. En ik vind het mooi hoe Petrus dat beschrijft. Dan moet ik het eventjes goed opzoeken. Dan zegt hij in vers 14, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En hier komt het, en wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen. 2000 jaar geleden zegt Petrus, van jongens, als je dus in een situatie zit, hij beschrijft in eerste instantie, en daar gaan we zo meteen mee eindigen, wie wij zijn in Jezus Christus, dat ons eigenlijk alle rijkdom, hè, zoals de zuster het zojuist vertelde, alle rijkdom van God is voor ons als kinderen van God. Maar er zijn situaties waarin we ons aangevallen voelen. Waarin er onrecht is tegen ons, op welk vlak van je leven dan ook maar. En waar die voor waarschuwt is, wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen. Met andere woorden, als je dat gaat doen, als je meegaat met de emotie van de ander, dan gaat er verwarring ontstaan, dan krijg je conflicten en dan wordt het groter dan wat het zou moeten zijn. En het is de oplossing niet. De oplossing is namelijk, maar heilig God de Heere in uw hart. Ik vind dat mooi. Want Paulus of Petrus die wijst ons een weg van liefdevol begrip tonen voor de ander. Jij bent bevreesd. Ik ga niet mee in jouw vrees. Ik ga dus ook niet mee in verwarring. Dus jij bent bevreesd. Ik toon begrip voor welke reden dan ook je nadoet tegen mij. Maar vaak zit er angst achter. Maar ik laat God de Heere zich heiligen in mijn hart. Ik denk dat is de sleutel. Dat is de sleutel. Als het gaat om conflicten waar je in kunt staan, over ruzies waar je last van kunt hebben. Heilig God de Heere in uw hart. Hij zegt dus, ga niet mee in de emotie, maar laat je emotie op God gericht zijn. Geef God de ruimte in je hart om zijn naam te heiligen, daar. Zodat hij daar mag regeren, want op het moment dat hij er regeert, komt daar liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, daar ben ik slecht in. En dan zegt hij iets heel moois. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En ik vind dat bijzonder, want we worden teruggeworpen op hoop. Hoop betekent dat je iets hebt wat in de toekomst ligt, wat je nu niet in handen hebt, maar waarvan je zeker weet, er zal mij recht gedaan worden. Er is iets in de toekomst wat de oplossing biedt voor de situatie waar ik nu in zit. Ook al betekent het even weer 2000 jaar geleden dat ik voor de leeuwen geworpen word, aan een kruis wordt genageld of lopend als een fakkel door de stad heen moet. Ik weet, er is hoop. En als iemand mij erop aanspreekt en vraagt waarom beantwoord je narigheid met goedheid, dan kun je spreken over de hoop die in je leeft. Want wie goed doet, en dan komt die, God ontmoet. Want wat is onze hoop? Wat is onze hoop? Waarom zouden wij in vredesnaam onrecht beantwoorden met goedheid, zodat God daarin zichtbaar wordt? Onze hoop is dat God onze vader is en dat wij zijn kind zijn. En die smurfies die net naast me zaten, die zijn 9 van de 10 keer niet bang als papa in de buurt is. Ook al kan papa heel vaak helemaal niks. Maar ze zijn 9 van de 10 keer niet bang, want ze hebben de hoop, papa, die helpt mij wel. En dat is de hoop die wij in ons meedragen. Onze hoop is dat God onze rechter is. En dat ik van hem ben. Dat wat er ook maar over mij gezegd wordt, over mij aangeklaagd wordt, dat God mijn rechter is. En ik niet het slachtoffer ben van mijn omstandigheden. En dat God ook aan het einde van de tijd zal rechtspreken over een situatie. Mijn hoop is dat God mijn redder is. Omdat ik ook weet dat ik zo vaak niet goed in elkaar steek. En ik kan en ik ben niks zonder hem. En als we dat naar onszelf toe-eigenen en onszelf zo zien, ik ben een kind van God, hij is mijn vader. Ik ben van hem en hij is mijn rechter. Dus geen ander mens zal over mij kunnen en hoeven recht spreken. En hij is mijn redder. En ik weet dat ik heel vaak fout zit. Maar dankzij het bloed van Jezus Christus mag ik me zijn kind noemen. Maar als we dat voor onszelf weten, dan helpt het ons om ook naar de ander te kijken. Want weet u, een ander is ook een kind van God. Misschien nog niet bewust, maar Jezus is wel degelijk voor die ander aan het kruis gegaan. En heeft wel degelijk zijn leven gegeven voor die ander waar wij misschien zo ontzettend veel moeite mee hebben. En die we zelf misschien wel zoveel pijn zouden willen aandoen. Maar hij is ook die vader, die rechter en die redder voor de ander. En als je zo op die manier naar de ander kijkt, zo op die manier ook met de ander omgaat, dan kun je goed doen. Dan kun je op een andere manier insteken dan meegaan in de emotie van boosheid, van vrees, van bitterheid en noem het maar op. Wie goed doet, God ontmoet. En het wonderlijke is, je treedt met God zelf in relatie, je wordt één met hem op het moment dat je dat leeft. Want je wordt één met Jezus. En dat is het hele mooie hierin. Want zijn lijden wordt jouw lijden. Niet dat wij aan het kruis hoeven te gaan voor de verlossing van de mensheid. Maar Jezus is een weg gegaan van nederigheid en hij roept ons op om datzelfde ook zelf te doen. Jezus' gebed om redding in de hof van Gethsemane wordt ook jouw gebed om redding in de hof van Gethsemane. Je kunt bidden en het mag dat je vraagt, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Laat dit onrecht aan mij voorbij gaan. Laat er nu alstublieft een keer komen in de situatie, op mijn zaak, op mijn werk, in relatie enzovoorts. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En dat is zijn overgave. Wordt jouw overgave. Wanneer je knielt bij Jezus en zegt, Heer, hier ben ik met deze situatie. En ik vertrouw u. Want zijn hoop wordt ook jouw hoop. Omdat je weet wat er voor je ligt. De hoop die in u is. Wat roept dit op? Er zijn zat situaties waarin je wel denkt, maar hoe zit het nou met mijn gelijk? Er zijn situaties waarin je onrecht wordt aangedaan en waarbij je afvraagt, ja, maar hoe moet ik daar nou voor opkomen? En er zijn momenten in, misschien ook wel in de toekomst voor ons land, dat we wel eens mogen zijn, of tenminste gehoorzaam moeten zijn aan de overheid, maar soms ook iets meer moeten doen dan met tractors naar Den Haag rijden. En daar gaan we het volgende week over hebben.